Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Dit is een BNR-podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
Hallo Connor.
Ja, deze week kijken we naar een ondergeschoven kindje in het Verenigd Koninkrijk. En ook wel in onze podcast, als ik heel eerlijk ben. Noord-Ierland. Want Noord-Ierland zit in een diepe bestuurscrisis. Het land wordt al bijna 2 jaar niet geregeerd door een democratisch gekozen overheid. Maar door een stuk of 6 ambtenaren die hun werk maar gewoon doen. Lia, ten eerste, want het is een redelijk complex verhaal. Maar hoe zou dit bestuurssysteem normaal gesproken moeten werken in Noord-Ierland?
Nou, het interessante is dat in 1998 besloten is dat Noord-Ierland zichzelf zou gaan besturen door een coalitie van, bestaande uit vertegenwoordigers van de 2 grote stammen, zal ik maar zeggen. Mensen die je vroeger protestant of katholiek noemde. Dus alleen als die een coalitie vormden, die 2 partijen, dan pas kon je spreken van een regering in Noord-Ierland. En op die voorwaarden, alleen enkel onder die voorwaarden, kon Noord-Ierland bestuurd worden. Nou, dat leek allemaal prachtig. En op papier stond het er ook heel mooi. Toen eindelijk 26 jaar geleden een einde kwam aan die mini-burgeroorlog, de Troubles in Noord-Ierland. Maar in de praktijk niet echt. Ik bedoel, zoals je zegt, het Noord-Ierse bestuur zit het nu al 2 jaar thuis. De reden waarom we het er nu over hebben is omdat afgelopen donderdag de Britse regering een deadline gezet had en dreigde met nieuwe verkiezingen uitschrijven als het bestuur niet opnieuw zijn werk ging doen. Ja. Nou, dat is niet bestuur, dat is niet gebeurd. Maar als je kijkt naar wat er de afgelopen 25 en nog wat jaar gebeurd is, bijna de helft van de tijd heeft dat bestuur op zijn achterste gezeten. Heeft dus niet gefunctioneerd, want was niet aanwezig. Omdat of de een of de ander van die 2 coalitiepartners de bruid eraan gaf en meestal met slaande deuren wegliep.
Hoe kan dat, dat dat telkens opnieuw blijft gebeuren?
Nou, er zijn allerlei verschillende redenen voor. De reden waarom er nu bijna 2 jaar geen Stormont, zo heet die regeerkamer, ja, geweest is, dat parlement, is omdat de DUP, de unionisten of protestanten, 2 jaar geleden weg zijn gelopen. En dat deden ze uit protest tegen de Brexit-maatregel, waardoor er een grens kwam in de Ierse Zee. En die grens in de Ierse Zee betekent dat er een onderscheid nu is tussen goederen van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland, die moeten daar namelijk sommigen in ieder geval gekeurd worden, gecontroleerd worden aan de grens. Dat pikken de unionisten niet, want zeggen ze, dat betekent dat wij, Noord-Ieren, anders behandeld worden door Londen dan Wales. Er is nu een economische grens en wij accepteren dat niet. Dat is onacceptabel. Dus zij liepen weg. Nou is de grens vorig jaar, of de afspraken daarom, enigszins versoepeld. Dat heet het Windsor Framework. Maar wat de unionisten betreft is het allemaal niet soepel genoeg. Wat de DUP betreft, de unionisten die willen die hele grenskwestie. En je weet, we hebben het al jaren geleden, al jarenlang over gehad. Nou, de DUP wil die hele grenskwestie opnieuw onderhandeld hebben, openbreken weer. Dat gaat niet gebeuren. Londen wil het niet en Brussel ook niet. En ik moet je zeggen, Brussel was woedend toen het er een paar maanden geleden achterkwam dat de regering in Londen al stiekem onderhandelde met de DUP over wat andere voorwaarden, het veranderen van de voorwaarden. Verder kan Londen niet gaan dan nu. Maar het is niet ver genoeg wat de DUP betreft. Dus vandaar impasse. Ja, geen bestuur, geen regering. En dat is echt absurd. Dat is echt absurd.
Ja, dat is ook absurd. Ik vroeg me alleen nog heel even af of er wat te zeggen valt voor de positie van de DUP. Want ik ken ze, en zeg, laten we zeggen de Brexit-minnende BNR-luisteraar, ken ze ook nog uit de tijd van Theresa May als de grote gedoogsteunpartner van De regering van Theresa May destijds, die dus probeerde die Brexit deal voor elkaar te krijgen. En toch zijn ze wel een beetje...
Ja, steun van de DUP.
Ja, ze zijn uiteindelijk wel een beetje in pak genaaid, om het zo maar te zeggen.
Nou, ze hebben inderdaad destijds gestemd voor Brexit en voor de harde Brexit die we nu hebben. En inderdaad, er zijn nogal wat Noord-Ieren die zeggen, ze hebben zich daarmee in de voet geschoten. Want dit is niet goed afgelopen voor de Noord-Ieren. Want de meerderheid stemde tegen Brexit en voor blijvend lidmaatschap van de EU. Maar ik denk belangrijker nog is echt dat je moet kijken naar wat er nu gebeurt met het bestuur in Noord-Ierland. Hoe kun je dat weer op de rails krijgen? Want ik vind het ook echt zorgwekkend als je luistert naar analisten, naar mensen die er wel heel veel verstand van hebben. En die ook zeggen, ik vraag me af of dat Noord-Ierse bestuur ooit nog op de rails gezet kan worden. Hmm. Of het ooit nog zal gaan functioneren. Of dat dit het laatste is. Weet je wat ik ook interessant vond, is dat de afgelopen week was er ook een hele grote staking in Noord-Ierland. Tienduizenden, sommigen zeggen 100.000 mensen in de publieke sector, en dat is een hele grote sector in de Noord-Ierse economie, legden het werk neer. En je hebt het over een bevolking totaal van 2 miljoen, dus is echt 100.000 is heel veel. Scholen gingen dicht. Het vroeg, herinner ik me nog, er werd niet gestrooid. Openbaar vervoer lag stil. Gezondheidszorg draaide nauwelijks. Alleen in noodgevallen. Verpleegkundigen stonden met spandoeken op straat en zo. Vuilnis werd niet opgehaald. Noem maar op. En waarom staakten die mensen? Omdat hun lonen al 3 jaar lang op hetzelfde niveau zit. Er is geen inflatiecorrectie geweest. En waarom niet? Omdat er geen bestuur is. Dan kun je wel zeggen, Londen, doe jij dat dan? Maar Londen zegt, nee, dat is onze taak niet. Wij hebben de DUP een gigapakket van ruim 4 miljard euro beloofd. Waar ze ook uit kunnen putten als het gaat om het optrekken van de salarissen van mensen in de publieke sector. Maar zij moeten het doen en kunnen dat alleen maar doen als er inderdaad een Noord-Iers bestuur, een Noord-Ierse regering is. Ja. Begrijp je? Dus zoals je zei in je intro, Noord-Ierland wordt nu bestuurd door een handjevol ambtenaren, alsof het God beter het inderdaad een vroegere Oost-Europese staat is. Er zijn een stuk of 6-7 welwillende autocraten. Maar die kunnen alleen die de hoognodige beslissingen nemen. Maar die kunnen inderdaad alleen maar die hoognodige beslissingen nemen. Die kunnen alleen maar pappen en nat houden. Die zijn niet bevoegd om de lonen van ambtenaren op te trekken. Dus vandaar dat je echt het gevoel hebt in Noord-Ierland, en ik merk dat echt toen ik er een paar maanden geleden voor het laatst was. Het is erg rafelig, hè, zoals het eruit ziet. Het ziet er allemaal erg verlopen uit. En als je met mensen praat, dan zeggen ze, ja, mijn kinderen zitten op school met emmers onder lekkende, in de klaslokalen onder lekkende plafonds, met hun jassen aan, want de verwarming doet het niet. Weet je, al dat achterstallige onderhoud wordt steeds en steeds groter. En nogmaals, je ziet het letterlijk op straat liggen.
Ja, je had het al een beetje over de sfeer in Noord-Ierland nu. Hè? Een beetje rafelig, een beetje grauw. In hoeverre heeft dat invloed op de kiezers daar? Want ik kan me voorstellen dat zij niet heel tevreden zijn over het huidige bestuur. Dus dat ze misschien wel bij een volgende verkiezing heel anders willen gaan stemmen.
Nou, niet iedereen. Kijk, het grootste deel van de Noord-Ieren, die wil inderdaad zo snel mogelijk, maakt bijna niet uit onder welke voorwaarden, dat Noord-Ierland zichzelf weer gaat besturen. Maar de DUP, de tweede grootste partij, als je kijkt naar wat de kiezers op die partij zeggen, die zeggen, nee, laat de DUP, laat onze partij de poot maar stijf houden. Kijken wat Londen kan doen aan inderdaad die grenscontroles, aan de Ierse grens. Want zij voelen zich echt met de rug tegen de muur staan. Zij geloven echt dat zij de macht die ze vroeger hadden aan het verliezen zijn. He, dat wordt ook weer onderstreept door het feit dat Sinn Féin, de radicale republikeinse partij van de, wat we vroeger katholieken noemden, die won de verkiezingen. En voor het eerst in Noord-Ierland is dat nu de grootste partij. He, dus als de regering in Noord-Ierland er eindelijk weer van gaat komen, dan leveren zij de premier. Dat zit de DUP ook niet lekker. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar afgezien van de mensen die op de DUP stemmen, zeggen de Noord-Ieren inderdaad, waarom blijft Londen de salarissen uitbetalen van die bestuursleden instormend? Nou, vanaf, ik geloof begin deze maand, heeft Londen gezegd... Oké, we korten 27,5% op de salarissen. Maar het feit dat die überhaupt nog wordt uitbetaald... en al bijna 2 jaar wordt uitbetaald aan mensen die niks doen... dat zit de Noord-Ierse kiezers niet lekker. Afgezien nog van het feit dat ze ook zeggen... ja, gaat dit wel werken nog? Kan dit nog wel werken als het iedere keer weer knallend uit de hand loopt? Ik las een interessant, vond ik, commentaar van Sam McBride... politieke verslaggever, een commentator in Belfast... en die zei dat er een sfeer hangt. Hij zegt, ik citeer het even hoor. Hij zegt, er hangt in Noord-Ierland een sfeer van de laatste dagen voor een verval. Hij zegt, er zijn geen dramatische opstanden of muiterijen... geen schietpartij op straat, maar er is een langzame afbraak... van alles waarvan je verwacht dat het werkt... Een kwart van de bevolking staat op wachtlijsten voor een behandeling. Er wordt illegaal vuilnis gestort. De scholen worden niet gerepareerd. Hij zegt, en niet alles kan opgelost worden natuurlijk. Maar het punt is dat wat niet normaal is... nu in Noord-Ierland genormaliseerd is.
Ja, en hoe verwacht jij dat dit zich gaat ontwikkelen? Want het lijkt inderdaad een beetje op een impasse. Hoe staat Londen bijvoorbeeld in de wedstrijd wat dit betreft?
Nou, Londen heeft gezegd, als afgelopen vrijdag... het Noord-Ierse bestuur nog steeds niet is teruggekeerd naar Stormont... dan hebben wij een optie. We kunnen dan of opnieuw verkiezingen uitschrijven. Vraag is of dat gaat werken, of je dan een hele andere uitslag krijgt. Of we kunnen inderdaad besluiten om Noord-Ierland weer... vanuit Londen te besturen, zoals heel, heel vroeger, samen met Dublin... Nou, dat zou ook frictie en opleveren, problematisch zijn. Zeker weer voor de unionisten. Of we kunnen de boel uitstellen. En in de hoop dat er overleg blijft plaatsvinden tussen Londen en de DUP, de unionisten. En dat we op den duur naar een oplossing schuifelen. Hmm. Nou, wat denk je waar Londen voor gekozen heeft?
Het zal wel weer uitstel worden.
Het was uitstel. En afgelopen, wanneer was het? Net voor het weekend riep Jeffrey Donaldson, de leider van de DUP... de top van zijn partij bijeen voor een vrij plotselinge bijeenkomst. En iedereen dacht, oh, de kogel is door de kerk. Hij gaat nu zeggen van, nou, er is met Londen een overeenkomst... en ik beveel die aan... Maar en de hoop was dat er inderdaad vandaag besloten zou worden... dat alles weer terugging naar Stormont. Maar sindsdien is er eerlijk gezegd nog is er niks gebeurd. Dus nogmaals, Londen hoopt dat omdat ze de deadline nu heeft verlengd... dat er toch vroeg of laat een doorbraak zal komen.
Hoe hoog staat het op de agenda bij Rishi Sunak?
Niet. Heel, heel erg laag. Heel, heel, heel erg laag. Niet geïnteresseerd. Maar wel duidelijk is dat Sunak zich niet echt rechtstreeks mee wil bemoeien. Hè. Dat doet zijn vertegenwoordiger op aarde in Noord-Ierland, zal ik maar zeggen. De Britse minister die gaat over Noord-Ierse zaken. Ja. Misschien, en dat zou ook een reden kunnen zijn waarom de DUP de poot stijf houdt... in de hoop op meer geld los te kunnen peuteren uit Londen. Kan. Wellicht dat mogelijk is. Maar uitstel zoals nu van duidelijke beslissingen... in de hoop op een doorbraak binnenkort. Dat is ook de lijn van Sunak.
Hmm. En je hebt nou natuurlijk in Noord-Ierland Sinn Féin als grote partij. Dat is ook een grotere machtsfactor geworden in de Republiek van Ierland. Brengt dit hele gedonder... Ik kan me ergens voorstellen dat hierdoor de roep om een verenigd Ierland groter wordt aan de Noord-Ierse zijde. Althans niet bij de DUP, maar wel bij anderen.
Ja, tot op zekere hoogte. Maar ik denk... Wat je wel kunt concluderen is dat het zelfbestuur, dat de glans daarvan af is. Ik bedoel, ik weet niet of je het nog herinnert, dat er, wanneer was het, vorig jaar, was er een herdenking van 25 jaar vredesakkoord. Ja. En dus ook 25 jaar bestuur, zelfbestuur, devolutie, Noord-Ierland. En al die hoofdrolspelers, weet je nou, die kwamen naar Belfast onder andere. Eerst natuurlijk president Biden. Dat was een heel ding inderdaad. En die werd heel hartelijk ontvangen, vooral in het zuiden. En ook de architecten van het vredesakkoord van destijds. Bill Clinton kwam, Tony Blair kwam. Veel ontvangsten, veel toespraken en zo. Maar ik herinner me toen al dat ik dacht, die stemming op straat, weet je wel, buiten al die recepties, buiten al de zalen. Nee, die was, vond ik, uitgesproken lauw. Echt niet feestelijk. Niet zo feestelijk als je gedacht zou hebben. En ik denk dat het niet zo feestelijk was, omdat voor de meeste Noord-Ieren stormend dus niet werkte en nog steeds niet werkt. En daarom ook heel veel Noord-Ieren zich afvragen, heeft deze vorm van devolutie en deze vorm van bestuur de langste tijd gehad? En je hebt gelijk dat een aantal mensen nu kijken naar wat kan anders. En is het zelfs denkbaar dat Noord-Ierland op den duur herenigd wordt met het zuiden, met de Ierse Republiek? Volgens sommigen is dat inderdaad iets wat op den duur onvermijdelijk zal zijn. Een beetje zoals Oost- en West-Duitsland, hè, de hereniging destijds van toen. Het is zeker niet ondenkbaar, wat op zich al heel bijzonder is. Want ik herinner me nog ook dat hereniging altijd gezien werd als een droom van fanatieke republikeinse IRA-strijders, weet je wel. Ja. Die het erna een paar pints in de kroeg over hadden. Maar verder raakte het niemand, want het was echt een droom, een vaag ideaal. Maar ik moet je zeggen, Brexit heeft dat proces versneld. Nogmaals, Noord-Ierland stemde tegen Brexit. En ook dus het feit dat stormend gewoon niet functioneert. En wat ook speelt, denk ik, is dat sinds dat vredesakkoord er een ander soort van Noord-Ierse identiteit ontstaan is. Ik bedoel, nog niet zo lang geleden had je het inderdaad over die twee groepen. Of protestant, het was gewoon een stammenoorlog. Hè? Of je was protestant of katholiek. Je identificeerde je of met de ene stam, de ene groep, of met de ander. Dat is anders. Er is een demografische verandering. Degenen die geboren zijn na het vredesakkoord van 98, de zogeheten vredesbabies, die zien zichzelf niet als of protestant of katholiek. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat ze hereniging willen. Dat niet. Maar hereniging is niet meer vloek in de kerk. Dus niet meer het schrikbeeld wat het was van de vorige generatie. Even kijken hoor, ik heb hier wat cijfers. Iets meer dan een kwart van Noord-Ieren wil aansluiting bij Dublin. In het zuiden wil ruim de helft hereniging, dus het opheffen van de grenzen tussen Noord- en Zuid-Ierland.
Ja.
Maar waar wel een meerderheid is in beide landen, is voor een referendum op den duur, als zou blijken dat er inderdaad behoefte is aan hereniging. He? Dus, en dat verklaart ook waarom er toch op dit moment over gepraat wordt. Ja. Zowel in Noord- als in Zuid-Ierland. Ik bedoel, mensen thuis, in de kroeg, vrienden, verjaardagen. En ook officieel. Officieel zijn er organisaties die dat al plannen. He? Die groepen burgers bij elkaar halen en zeggen van, als we nou eens het zouden hebben over hereniging, wat denk je dat kan gebeuren? Hoe gaat dat eruit zien? En heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld, ik herinner me ook, ik had er met een unionist over, echt een loyalist eerlijk gezegd, nog niet zo lang geleden. En hij zei, kijk, water bijvoorbeeld, drinkwatermaatschappijen, die werken al samen tussen Noord en Zuid. Dus in praktisch opzicht is er in sommige gevallen al een soort blauwdruk.
Ja.
Dus die waren niet zo bang voor de mogelijkheid dat het verkeerd zou gaan als het ooit tot hereniging zou komen. En vergis je niet, Noord-Ierland bestaat pas iets meer dan een eeuw. Hè? En het is vanaf het moment van zijn geboorte omstreden geweest.
Ja, ja, ja. Ja, toch, Lia, als ik je zo die percentages hoor noemen, rond de helft in de Republiek en een kwart in Noord-Ierland, dan is hereniging nog wel heel ver weg. Dan is er nog wel er moet een hele grote kentering van de publieke opinie komen voordat daarover gesproken wordt.
Ja. Ja, ja, maar het interessante, geloof ik ook. Dat geloof ik ook, Conor. Maar ik vind het dus interessant dat het nu een gespreksonderwerp is. Dat mensen er überhaupt over praten. Hè? Ja. Dat vind ik interessant. Nogmaals, Noord-Ierland was nooit iets waarvan je zegt, nou, dat bestaat en daar hebben we het verder niet meer over. Einde verhaal. Het was altijd omstreden. Dus nu, iets meer dan een eeuw later, is het niet eens zo onlogisch dat er inderdaad gepraat wordt over een andere manier van bestuursvorm en dat hereniging een optie is.
Zometeen keren we terug naar het Rwanda-plan dat de conservatieve partij nog steeds tot op het bot verdeelt en dat inmiddels ook in de House of Lords is aangekomen. Nu eerst een korte break.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
The House of Commons has spoken. The Conservative Party has come together. The Rwanda Bill has passed. It's now time for the Lords to pass this bill too. This is an urgent national priority. The treaty with Rwanda is signed and the legislation which deems Rwanda a safe country has been passed unamended in our elected chamber. There is now only one question. Will the opposition in the appointed House of Lords try and frustrate the will of the people as expressed by the elected House, or will they get on board and do the right thing? It's as simple as that.
Ja, er zit een hele hoop in deze quote om te ontleden. Zeg, te beginnen met het idee dat het Rwanda-plan van Sunak de wil van het volk is. En dat hij zelf natuurlijk ook helemaal niet gekozen is. Maar daar komen we later op terug. Het juiste doen, volgens Sunak, dat betekende dat de Lords in moesten stemmen met zijn Rwanda-plannen. En dan gaat het om het verdrag dat door de conservatieven opgesteld is. Met de diep gekoesterde wens om vluchtelingen naar Rwanda te deporteren. Dat verdrag dat lag maandag voor in het Hogerhuis. Maar de Lords stemde met 214 stemmen tegen 171 stemmen om de plannen te vertragen. Ja, vertragen. Was dat een voorspelbare uitkomst, Lia?
Nee, het was een vrij grote verrassing. Kijk, dat de Eerste Kamer, de House of Lords, inderdaad die plannen, het wetsontwerp zou vertragen door er, ik weet niet hoeveel amendementen aan te hangen, dat stond als een paal boven water. Maar dat ze inderdaad het verdrag herzien en daarmee de hele boel vertraagd hebben, dat is een ander verhaal. Maar weet je, ik wil het niet zo hebben over Rwanda en De uitwerking daarvan en de gevolgen op de Britse politiek. Wat ik zo interessant vind, is de manier waarop het de politiek beheerst hier en de media beheerst. Ja. En dan vooral over de absurde, de Alice in Wonderland-achtige aspecten van dit wetsvoorstel. Ik bedoel, dat wetsvoorstel zelf is niet logisch. Het is zelfs idioot. Ik bedoel, ik heb een paar dingen op een rij. Mag ik een paar dingen opnoemen?
Brandlos, Lia.
Konder, en dan moet jij maar zeggen, oké. Okay. Nou, de rechtbank, de Britse rechtbank, de opperste rechtbank bijvoorbeeld, heeft gezegd, Rwanda is een onveilig land voor asielzoekers. Ja. Ze kunnen daar niet goed omgaan met asielzoekers en ze doen dat op een manier die vaak niet humanitair is en zeker niet erkend door allerlei internationale verdragen en afspraken. Wat doet de Britse regering? Die neemt een wet aan waarin ze zegt Rwanda is veilig. Dus de Supreme Court zegt Rwanda is onveilig en de regering die schuift de rechtspraak terzijde en zegt nee, Rwanda is veilig. Dus net iets als zeggen van 's nachts schijnt de zon, regen is droog, zwart is wit, Engeland wordt alle WK's. Ik bedoel, dit is zo bijzonder en zo vreemd. Het deed mij denken aan Humpty Dumpty die in Alice in Through the Looking Glass. En dan zegt hij, als ik een woord gebruik, zegt Humpty Dumpty, dan betekent het gewoon wat ik wil dat het woord betekent. Niks meer, niks minder. Waarom al dat gedoe? Want als je het hebt over asielzoekers die de Britten van het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda willen sturen, dan heb je het over 100, misschien 200 mensen. Meer kan Kigali niet aan. Dan heb je het over een plan dat tot nu toe 300 miljoen gekost heeft, waar nog minstens 150 miljoen bij komt en waarbij nog geen één asielzoeker verstuurd is.
Ja.
En geloof maar niet dat Londen een cent terugbetaald krijgt. En nog gekker, terwijl dus de regering in Londen van Rishi Sunak volhoudt dat Rwanda een veilig land is voor asielzoekers, heeft hetzelfde Verenigd Koninkrijk de afgelopen 2 jaar asiel verleend aan 6 vluchtelingen uit. Vul in.
Uit Rwanda.
Uit Rwanda. Het is zo absurd.
Ja.
Er is ook inmiddels, las ik een paar dagen geleden, een hangar afgehuurd in Zuid-Engeland. Een hangar die wordt meestal gebruikt in filmsets, schijnt. Maar de Britten hebben dus die filmset met hangar afgehuurd, hebben er een toestel in gekwakt. En alleen maar met het doel om daar beveiligers op te leiden in hoe je zich verzettende asielzoekers het toestel in kan sleuren.
Ja,
dus, denk je dan?
Ja, jongens.
Ja, wat denk jij dan?
Ja, dan moet je je toch echt af gaan vragen. Dan moet je toch wel even achter je oren krabben, lijkt me. Als je dat, zeg maar, de karikatuur van de conservatieve partij als de Nasty Party. Ja, dat dan moet je toch wel
dat
een beetje.
Dat wordt hiermee onderstreept, wil je maar zeggen.
Waar je mee bezig bent, denk ik.
Precies. Dus waarom heeft Sunak, wiens eigen adviseurs denken dat de wet maar 50% van slagen heeft, waarom heeft Sunak zich zo vastgebeten hierin? Sterker nog, waarom heeft hij dit alsmaar naar voren geschoven en blijft dat doen als pijler van zijn beleid? Ik denk één reden, en dat is een afschrikwekkend voorbeeld. Dat zegt hij tenminste zelf. Dat vind ik ook merkwaardig, want afschrikwekkende voorbeelden die hebben de neiging niet te werken. Ik bedoel, als afschrikwekkende voorbeelden wel werkten, dan werd er niemand vermoord, er werden geen misdaden gepleegd,
ja.
Dan waren onze gevangenissen leeg, dan werd niemand dronken, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk, de echte reden is een dode kat. Weet je wat ik daarmee bedoel?
De strategie van Boris Johnson om altijd maar over een dode kat op tafel gooien.
Juist.
En dan gaat het altijd over de dode kat die je op tafel hebt gegooid en niet over waar het staat.
Precies.
Ja, ja, ja.
Precies. Het is een metafoor, hè? Maar je hebt gelijk. Een jaar of 10 geleden schreef Boris Johnson een verhaal waarin hij zei dat hij het advies van een vriend opvolgde. Daar zag je heel veel in. En die vriend had gezegd, kijk, als je aan het discussiëren bent en je bent het gesprek aan het verliezen, omdat alle feiten tegen je zijn, dan kun je maar één ding doen, en dat is de koers van het debat heel drastisch en heel dramatisch veranderen.
Ja.
Door inderdaad een dode kat op tafel te gooien. Want iedereen praat dan over die kat, weet je wel?
Mm-hmm.
En in het geval van Rishi Sunak betekent dat inderdaad, denk ik, dat Rwanda de dode kat is. Want niemand praat meer over de Britse economie of over al die gigantische problemen waar wij het vaak over hebben en die niet worden aangepakt. Vanochtend weer hoorde ik een epidemioloog over de terugkeer van Victoriaanse ziektes in Engeland als rickets, weet je wel, wat wij vroeger de Engelse ziekte noemden.
Ja.
Veroorzaakt door gebrek aan voeding, calcium en zo. Rwanda is een afleiding van al die grote problemen. En als Rwanda, als die wet er inderdaad niet doorkomt, dan denk ik niet dat je daarmee van dat hele Rwanda-voorstel af bent. Ik denk dat wat je dan gaat horen is dat de premier en de Britse regering, conservatieve partij, zal zeggen, kijk, Rwanda gaat hem niet worden. En dat is de schuld van het ongekozen Hoge Huis. Die hebben het gedwarsboomd. Het is de schuld van linkse advocaten die de wil van het volk negeren en zo. Ik denk dat je dat gaat krijgen. En dat daarom Rwanda ook veel langer in de media en in de politiek een rol blijft spelen dan logischerwijze zou moeten.
Hmm.
Want kijk, als je zegt van, de Britten maken zich enorm veel zorgen over Rwanda, dan is het antwoord niet echt. Ik bedoel, migratie, is sinds, ook weer zo'n interessant verschijnsel, migratie is sinds Brexit nauwelijks een onderwerp meer in het Verenigd Koninkrijk. Maar als er voortdurend in de media en de politiek over gepraat wordt, dan stijgt zo'n onderwerp wel in de polls als een kopzorg.
Ja.
Niet hoog, maar het stijgt niet. Ik bedoel, het staat niet bovenaan, maar het is absoluut wel gestegen. Dus ik denk dit zwart maken, dit blameren van asielzoekers, van hooghuisleden, van juristen, van linksjournalisten en zo, dat wordt denk ik toch de teneur van de verkiezingscampagne. Dode katten dus.
Dankjewel voor deze week, Lia.
Graag gedaan.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.